Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de EK Daily van zondag 4 juli 2021. Het is een dag waarop we weer gaan rusten, want de kwartfinale zit erop. En eigenlijk kunnen we wel zeggen dat de favorieten hebben gedaan wat we van ze verwacht hadden. Engeland door en onze grote vrienden uit Denemarken ook door. Dat betekent dat er 2 halve finales op het programma staat. Dinsdag en woensdag gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan het hebben over nieuws uit Zeist. Want er was vanochtend wat nieuws, vanmiddag wat nieuws. En tijdens de liveshow, Broes, tetterde jij opeens op mijn oor. Breaking news voordat we eruit gaan.
Ja, dat is nu al even geen breaking meer.
Nee, zeker. Het is een paar uur later.
En, ook uit Zeist toch?
Dat denk ik ook, ja. Waar wil je mee beginnen? Met EK of de Oranje?
Ja, met EK natuurlijk.
Oké, dan beginnen we met de meest spannende wedstrijd van vandaag. Want eentje was totaal niet spannend, de ander wel. Denemarken 2, Tsjechië 1. We hadden natuurlijk hier zelf moeten staan eigenlijk vanavond in Baku. Maar het mocht niet zo zijn. De Denen deden het een stuk beter dan dat wij het deden tegen de Tsjechen. En het hielp ook wel dat ze al heel snel voorkwamen in de wedstrijd. Simon Tjommer legde het uit in de liveshow. Dat daarmee ook de hele wedstrijd veranderde. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik heb wel genoten van de Denen. Zeker in het eerste bedrijf.
Zeker.
Goed gevoetbald.
Nee, ja, 100%. Ik bedoel, ze kregen inderdaad wel voor elkaar om eigenlijk de betere partij ook te zijn. Gewoon volledig het spel naar zich toe te trekken. Eigenlijk werd dat na een tijdje wel minder.
Ja.
Vond ik. Toen had Tsjechië ook wat meer ballen. En die gingen ook wat, ja, die gingen wat agressiever naar voren spelen. Maar ja, het is sowieso heel lekker hoe snel die eerste valt.
Ja, absoluut.
Delaney.
Wederom een speler waar jij het niet echt op hebt, toch?
Nee, niet per se.
Oh, ik dacht dat hij ook wel in het rijtje zat toen we vandaag samen zaten te kijken. Als Busquets en Jordi Alba.
Nee, totaal niet. Het is een beetje een niet-zeggende speler.
hij scoorde inderdaad vrij vroeg in de wedstrijd. En dan verandert ook het moment, of het momentum niet, maar de tactiek ook natuurlijk. Toch?
Alleen, het is een beetje gek om te bepalen wat de tactiek eerst was, omdat die goal viel zo snel en hij valt ook nog uit de corner.
Ja.
Of toch?
Dat klinkt natuurlijk gek. Het leek een beetje op de 1-0 van Tsjechië tegen Nederland. En dan bedoel ik eigenlijk de desoriëntatie van de verdedigers.
Hij stond helemaal vrij.
Ja.
En je zag gewoon dat eigenlijk 3 man volledig naar de bal keken en ook naar de bal toe bewogen.
Ja.
En hij zette net een stap naar achter, waardoor hij hem binnenknikt. En dat is natuurlijk voor Denemarken wel echt heel chill om op deze manier te gaan voetballen. Dat je in ieder geval, want bij de boekjes was Denemarken echt dik favoriet.
Absoluut.
Ik vond dat, ik heb best wel bij Tsjechië ook wel gedacht van, god, dit is best wel een aardig teampie. En bij Denemarken vind ik dat ook. Ik had ze iets gelijkwaardig.
Ja, dat snap ik wel.
Was bijna 4 voor Tsjechië tegenover 2 voor...
Een zware underdog waren ze.
Ja, dus dat vond ik... dat vond ik niet.
Nee. Ik zat trouwens wel in de eerste...
Dus dan is het helemaal lekker als je zo snel scoort.
Ik ga niet zeggen dat het assist van het toernooi was geweest. Want die kunnen we misschien wel zeggen dat die 2-0 de assist van het toernooi was. Maar die bal van Heuberg, van rechts achterin, over 60 meter.
Ja, maar Heuberg, die zei ik toch toen jij...
Dat was op Damsgaard, toch?
Die kans?
Ja.
Ja, volgens mij wel. Maar toen jij vroeg van welke spelers positief opvielen, toen zei ik ook van die Heuberg, dat statistiek al uitwezen dat hij al iets van 9 grote kansen of zo had gecreëerd in die 3 groepswedstrijden. Ja, die speelt gewoon echt een onwijs goed toernooi.
Ja, dat werd dus niet de assist van het toernooi. Misschien wel de assist van het toernooi van Malen.
Vergeet niet Mele.
Mele, sorry.
Vergeet niet Sabitzer. Die moet de groepsfase niet maar van de kwartfinale is voor mij 100%.
Maar Sabitzer, en dat bedoel ik dan met alle respect, richting mijn Oostenrijkse vriend. Dat was een vreeftrap. En dit was met buitenkant.
Nee, ja, dit was prachtig. Ik bedoel, als jij zoveel gevoel hebt
toch?
Om hem daar neer te leggen, dan ben je wat mij betreft een hele grote. En het is voor Dolberg ook wel echt lekker. Want jij zei het, hij loopt tegenaan. En daarna, hij wordt natuurlijk ook uit balans gebracht. En hij kan lekker doorglijden.
Laten we dat even serieus zeggen. Dat is wel echt schandalig gedaan van de regie. Wij zagen hem zo doorglijden. Hij gleed bijna in het net. Zo lekker, bij die 2-0. En we zaten de hele tijd, want wij wilden het aan andere mensen zeggen tegen ons in de studio. Maar elke keer dat hij dan scoorde, dan...
Ja, hij gleed zelf nog het doel een soort bijna in. En,
en ik zag hem lachen, dus dat was wel mooi. Kasper Dolberg.
Dat is een beetje een doel, hè? Dat was toch legend, dat Ibi dat zei. Toch?
Ja, zeker.
Ik vind dat prachtig.
Ja, en wel gek, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Op weg naar deze wedstrijd, zit ik me af te vragen. Misschien alleen buiten de uitzending. Dat hij bij Denemarken spits 4 of 5 was op weg naar dit toernooi.
Ik zat neutrale kijkers te luisteren, podcast van Jordi en Peter. En volgens mij zei Jordi het van... Hij was natuurlijk in de hiërarchie, stond hij eigenlijk vierde.
Ja.
Zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, Braithwaite speelde, Paulsen speelde. Help me even. Jonas Wind speelde
zeker,
voorin.
Ja.
En hij kwam er eigenlijk ook niet in. En Veffelt wel volgens mij een aardige theorie van... Ja, Dolberg is natuurlijk ook niet iemand die je inbrengt als invaller. Als je nog wat moet bereiken, dan denk je niet van... Oh, breng Kasper even in. Want het is niet bepaald iemand die oorlog maakt of zo, weet je wel.
Dus of
maar
je start
als je dus
met
een keuze maakt... Ja. Als je denkt dus zo'n spits nodig te hebben... Ja, dan is hij dus wel blijkbaar een betere keuze dan die andere. En dat heeft natuurlijk ook met de blessure van Paulsen te maken.
Ja, en...
Maar het is wel leuk voor een man dat hij hem nu ook weer maakt.
3 doelpunten in de laatste 2 wedstrijden. En hij maakt hem nu goed. Er waren andere goals dan tegen Wils, maar hij maakt hem weer. Toch moet ik wel zeggen, ik schrik wel een beetje van de Denen nadat de Tsjechen in de rust om hadden gezet. Met, weet je die Michael Krimicek? Ik hoop dat ik dat goed zeg. En dat is die spits van Club Brugge. Maar,
dat is wel, die maakte tegen Nederland ook oorlog, man.
Ja, maar
die brengt gewoon chaos, omdat hij volgens mij zelf ook niet precies weet wat hij doet. Ja, maar ja, dat is voor zijn verdediging natuurlijk ook kut. Hij viel ook weer ziek uit tegen Kuipers, hè? Zag je dat?
Ja, een groot gelijk had hij. Groot gelijk, want het was over een training van keer op. Ik weet niet wie het was, maar...
Maar ik snapte ook alweer dat Kuipers hem daar een geel gaf, want hij stond echt op een centimeter te schreeuwen in zijn gezicht.
Ja.
Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar dus ja, ik denk wel dat dat zoiets wel chaos kan creëren.
Ja, zeker. Hij was, voor mij is toen Dost naar Club ging, is hij toen verhuurd aan PAOK. Voor mij was dat het verhaal. Hij komt er in ieder geval in. Het wordt spannend. En ja, eigenlijk moeten we zeggen, wie anders dan toch? Dan Patrick Schick. Die hem,
goeie goal, man.
Uitstekende goal. Ja, en ja, ik moet ook wel zeggen dat op dat moment zag je ook wel een beetje dat de Denen die de laatste wedstrijden heel veel rust en stabiliteit uitstralen, dat alles behalve was.
Ja.
En toen was het alarmfase 1. En eigenlijk was dat dus de fase waarin de Tsjechen hadden toe moeten slaan. Want op het eind ebte het weer een beetje weg. En toen kregen voor mij de Denen nog de grootste kansen met Yusuf Paulsen.
Het moest wel veel van Schick komen natuurlijk.
Ja, die ook op was, hè?
Ja, en logisch ook, want dat is natuurlijk ook het eindstation. Dus misschien valt dat extra op. Ik moet zeggen, de speler die me... die ik echt heel leuk van dit toernooi is, die Barak.
Mm-hmm.
Die een beetje op 10 staat, maar eigenlijk ook gewoon de helft van de tijd die bal gewoon komt ophalen op de 6 positie, zeg maar. Dat ik hou wel van dat soort spelers. Die bracht ook nog wat creativiteit en die probeerde het ook. Maar op echt de druk kreeg ze er ook niet per se.
Nee, dat
misschien
dat
nog 2-3 kansjes.
Ja.
Maar dat was het ook wel. En
jij noemde zijn naam net al. Kuipers, Team Kuipers. Kandidaat gesteld voor de finale met dit optreden? Ik denk dat Makkely een streepje voor heeft.
Ja.
Hoe die tot nu toe heeft gefloten.
Ja, ik durf dat niet. Ik heb denk ik te weinig verstand van zij zeggen.
Ja. Ja.
Ik had ook nooit zo goed met ze vinden.
Maar ik denk dat je niet iemand gaat vinden die wel goed met scheidsrechten kan vinden, toch?
Ja, assistent scheidsrechter.
Vierde mannen.
Vierde mannen.
En vars. Goed, dan die andere wedstrijd in Rome, waar veel over te doen was geweest, aangezien er geen Engelse supporters meegingen. En wij, of in ieder geval ik gisteren, toch wel een beetje het gevoel had, de piek tegen de Duitsers, dat heeft ze zo goed gedaan.
Ja, wij zeiden het allebei. Ik dacht ook, mijn voorspelling, daar was ik best wel een soort zeker van, was 1-0 voor Oekraïne.
Maar Delaney scoorde na 5 minuten. Dacht Harry Kane, dat kan ik nog een minuutje sneller. Nou, dat was het eigenlijk wel. Nou, niet klaar, want ik moet zeggen,
En ik zat met Simon te kijken, voordat hij naar Voetbalpraat ging. Dan, dat is wel mooi. Dan kijkt hij bij ons altijd de eerste helft en dan gaat hij dan naar ESPN. En dan vertelt hij daar zijn verhaal. Dat hoe zij voetbalden in de eerste helft, en ze voetbalden heel goed onder de druk uit, dat ik dat wel... Ze belonen zichzelf niet. Hè? Op een gegeven moment was het een beetje... Nou, ik wil niet zeggen dat het Spanje 2.0 was, maar je mag ook wel een keer de trekker overhalen.
Nee, ik zag...
Toch?
Ik zag hem, ja...
Het was een...
Maar dit is Southgate en dit is wat we gaan krijgen en dit is wat het blijft. Het wordt niet anders.
Nee, maar ik heb toch Oekraïners.
Oh.
Zeg maar dat zij juist onder de druk uitvoetbalden en een paar keer gewoon echt er doorheen combineerden. Ja. Terwijl ik dacht, je mag wel iets eerder schieten.
Ja, eigenlijk wat best wel grappig is. En of dat de invloed is van Shevchenko. Nou ja, sowieso het best wel aardige veldspel is denk ik wel de verdienste van Shevchenko. Ja. Maar zeg maar dat speelse... Zou dat dan ook komen door de vele Braziliaanse invloeden zeg maar, in de competitie?
Want ik weet niet, het is wel
ik vind dat wel echt, want ze zitten in de 16 zitten ze nog door te combineren.
Dat bedoel ik, ja.
Yarmolenko, Yaremchuk ook best een keer daar. En die ja, in de, wel precies wat je zegt, ze blijven best wel lang doorvoetballen.
Ja, en wat ik wel heel, heel interessant vind, als je zegt wie is de grote ster bij Oekraïne?
Yarmolenko.
Ja, en dat zag je...
Groter dan Shevchenko, of dan Zinchenko.
Maar dat zag je dus, en dat vond ik zo mooi, want ik let er dan niet op.
Maar Zinchenko is een kind.
Nee, maar het was op een gegeven moment een aanval en ze combineerden denk ik 6-7, hoe noem je dat? Schijven. Over 6-7 schijven gingen zo door die verdediging van de Engelsen. En die bal wordt teruggelegd en hij wordt eigenlijk ideaal teruggelegd voor Zinchenko. Maar Yarmolenko loopt door zijn lijn, schiet tegen verdediging en die kans gaat weg. En toen zei Simon, zie wat er gebeurt. Ik zei, nee, wat bedoel je? En zo, nou kijk nou even dat als je dit bij een willekeurig ploeg doet, stel dat... Nou, noem eens een voorbeeld. Nou, als we Ajax als voorbeeld noemen. Brobbie haalt hem weg voor Tadić. Ja, dan wordt Tadić helemaal lijp natuurlijk. Mm-hmm. Maar Yarmolenko is de grote man. Terwijl, als hij eraf was gebleven, had Zinchenko gewoon voluit kunnen halen met zijn linker. Maar dan het respect, hoe groot Yarmolenko is bij de Oekraïners. Ja. Dat vond ik wel mooi om te zien. En het duurde precies 45 minuten. De hoop van heel Oekraïne. Evgeny Levchenko had het nog hoop. Vooraf. Dus ik zag een filmpje voorbij komen.
Je had een goede voorspelling. Of tenminste, goede hoop. Zeg, ja, ik verwacht dat Oekraïne echt wel grote kans maakt als ze niet snel een tegenkomt te krijgen.
Hij stuurde het filmpje om 8:50 naar me. En om 8:55 zei hij, shit, ja. Snelle tegengoal.
Maar even over die eerste goal, want we hebben het daar nog helemaal niet over gehad.
Nee, vertel. Die bal.
Dat steekballetje van Sterling.
De man van het toernooi bij de Engelsen tot nu toe. Maar twee mensen van het toernooi. Het wordt lastiger om een linksback van het toernooi te kiezen dan een spits van het toernooi, bij wijze van spreken. Je hebt nu dus drie krankzinnige goede linksbacks.
Mm-hmm.
Dus Mele.
Mele.
Mele. Spinazzola. En Luke Shaw.
Ja. Hoewel Shaw... Ik vind Maguire... Het is niet mijn speler, maar die speelt gewoon goed. Ja. Beloont zichzelf ook nog extra.
Ja.
Dus ja, de Engelsen zijn gewoon heel... Ja, wat ik net zei, ik zag een paasmap voorbij komen van Between the Post.
Ja.
Nou ja, meer U krijg je hem eigenlijk niet. Nee. Gewoon de hele cirkel speelt gewoon de bal rond. Kane staat in het midden. Wordt vrij weinig aangespeeld, weinig in het spel betrokken. Zeker. Maar vandaag wel belangrijk voor hem, 2 goals.
Maar wat ik bedoel, Luke Shaw brak de ban met zijn assist op Sterling tegen de Duitsers. Mm-hmm. Nu weer 2 assistjes als linksback. Ja, het is een fenomenaal toernooi voor hem tot nu toe. Harry Kane scoort nu, als ik het goed zeg, zijn 9e goal op een eindtoernooi voor Engeland. Eentje nog achter Alan Shearer. En wat ik heel gek vond, maar ik geloof meteen als onze Mart dat heeft opgezocht, dat hij de eerste is voor Engeland die 2 keer in een wedstrijd weet te scoren in een knock-out fase. En dan zit ik te denken aan de grote Gary Linekers en zo, maar allemaal niet gedaan, maar... Harry Kane wel. En toch wel grappig als je ziet dat Harry Kane best wel veel over zich heen heeft gehad.
Ja, maar ik denk dat wel een soort los van elkaar staat. Van dat die doelpunten kan maken, dat weten we allemaal wel. Alleen het is ook de vraag van... We weten allemaal wie er daar allemaal rondlopen voorin. Ja. Ik bedoel, we willen allemaal... Tenminste, volgens mij willen alle voetballiefhebbers... willen Foden zien. Willen Sancho sowieso zien. Ja. Willen Grealish zien.
Ja. Sancho kreeg ze vandaag, hè?
Ja, zeker. Maar nog even hierover... Ja. Als je doelpunten wil, ja, dan moet je Harry Kane wel opstellen. Want je weet dat ze op termijn gaan vallen. Mm. Lukt het de eerste wedstrijd niet, lukt het de tweede niet. Dan lukt het de derde en de vierde wel. Hij maakt ze toch.
Ja.
Alleen ja, op het oog ja, ik kijk liever ook naar Foden. Ik had liever, ook al heeft hij er twee gemaakt, ik zou nog steeds liever Foden zien.
Ja, en ik dacht, waarom was Jordan Henderson zo blij?
Nou, omdat hij ten eerste denk terugkomt van de blessure.
Maar het was de eerste goal voor Engeland ooit.
Ja, dan vraag je je toch
niet
af.
Nee, maar ik wist dat op dat moment niet.
Ja.
Nee,
maar nou ja, en hij komt dus terug.
Ja, ja.
En ik denk dat, ja, hij is natuurlijk... Wat heel mooi aan hem is, hij heeft zich een beetje ontwikkeld. Hij was natuurlijk altijd de speler bij Liverpool. Die werd geacht Gerrard te zijn.
Ja.
En hij was het niet.
Nee, tuurlijk niet. Want je kan niet een tweede Gerrard zijn, toch?
En op een gegeven moment heeft hij een soort knop omgezet. En is hij op zo erg zijn eigen manier een leider geworden.
Ja.
Bij Liverpool, echt... Het was echt een speler waar ik echt helemaal niks mee had. En hij is gewoon een leider. En je ziet dat hij dat ook bij de nationale ploeg meedeed. Ik weet niet, heb je dat filmpje gezien van tegen Duitsland? Toen zou hij invallen op het moment dat Engeland die 2-0 maakte.
Oh, die 2-0, ja. Met Kane.
Hij werd helemaal gek langs de zijlijn. Ja. Hij was harder aan het schreeuwen dan Southgate voor de coaching. Dus ik zie dan voor hem... Ja, je zag die aanval niet in beeld, maar je zag hem. Ja. Dat hij schreeuwt naar dat hij een break moet leggen. Of weet ik veel wat hij moet doen. Echt heel mooi om te zien. Dus ja, ik zei het ook gelijk in de studio. Ik vond het echt prachtig dat hij...
Maar ik wil het nou niet groter maken. Maar het is wel het toernooi van het teamspirit. We hebben natuurlijk de Denen die door een verschrikkelijke gebeurtenis met Christian Eriksen hechter dan ooit zijn geworden met elkaar. Nou, jij geeft nu het voorbeeld van de Engelsen. De Italianen, waar iedereen gunt elkaar alles. En ik vond het wel... Aan de ene kant best lastig te zien vanochtend met Spinazzola, die de ontbijtzaal in kwam lopen en afscheid nam. En ja, met zijn krukken nog een beetje. En dan denk ik, oh, weet je, je speelt zo'n goed toernooi. En ja, je bent gewoon bijna, wat is het, 9 maanden, een jaar uit. Hè, de machine die hem even bij zijn nek pakt. En ik denk dat hij in zijn oor fluistert. Zorg maar dat je klaar bent voor het WK volgend jaar. Maar je ziet wel, dit zijn echt ploegen waar iedereen elkaar alles gunt.
Ja. Ja, alleen bijvoorbeeld bij Nederland was dat ook toch, die indruk die we krijgen.
Ja, nee, daar ben ik ook wel met je eens. Zeker in de groepsfase, zeker. Alleen je zag niet die fighting spirit waar het natuurlijk heel vaak over is gegaan in een wedstrijd waar het minder ging.
Nee, precies, maar daaromheen, ja, ik weet niet.
Nee, maar
dat is altijd weer, en dat was ook wel mooi. Volgens mij zei Sander Westerveld dat bij Lars in de podcast in Vanuit de Bus.
Ja.
Zei die volgens mij... Je hoeft gewoon niet elkaars beste vrienden te zijn. Nee. Het helpt wel. Hij zei dus weer wel dat het helpt. Je hebt altijd deze discussie. Hij zei, het helpt wel, want je kan gewoon iets meer tegen elkaar zeggen.
Is dat zo? Of hou je dan juist misschien je mond?
Ja, misschien, ja. Ik weet niet. Ik denk niet.
Nee.
Persoonlijk voor mij. Nee. Meer tegen vrienden zeggen dan.
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Maar, dus ja, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen of dat nou echt een doorslag geeft.
Nee, ja.
En dat is ook altijd zo van... wat gebeurt er als je op achterstand komt? Wat gebeurt er als iemand jou in de steek laat? Of iemand die bewust die zijn mannetje laat lopen of die niet oplet. Wat gebeurt er dan, weet je wel?
Ja. Het is dan
zie je het toch pas. En nu bij Italië, ja, je kan zeggen dat alles goed gaat. Maar dat komt ook omdat alles hun best makkelijk afgaat. En dat de wedstrijden ook wel redelijk gunstig verlopen.
Ja. Oostenrijk vond ik het beste voorbeeld eigenlijk tot nu toe. Want tegen België liep het wel eigenlijk volgens schema.
Ja, maar heel eerlijk, tegen Oostenrijk zijn ze toch ook kwalitatief gewoon veel beter.
Ja, maar daar liep het dus niet. En door die wisselingen...
Ja, maar is dat ook niet gewoon kwaliteit?
Ja, deels. Maar je moet wel de jongens die invallen wel zorgen dat die... Ja. Weet je, dat ze het dan ook laten zien op dat moment. Maar goed, nog over Alan Shearer. Die reageerde na afloop, die zei... We begonnen wat moeizaam, maar iedere wedstrijd wordt beter. Echt heel, heel erg positief. Goed gedaan, Garrett. En goed gedaan, Engeland. Mijn hoofd zegt me dat ik rustig moet blijven. Maar mijn hart wordt meegesleept.
Fantastische woorden.
En dat Alan Shearer dit zegt?
Ja, dat over zegt precies helemaal niks.
Over die dooie gesproken? Nou, dat is ook wel een dooie, Alan Shearer. Vind je niet?
Alan Shearer een dooie?
Ja. Nee, je hebt hem nooit zien voetballen, zeker, of wel?
Ik heb hem in zijn laatste periode bij Newcastle zien spelen.
Ik vond het altijd wel een dooie. Het was zo'n hele enge, ideale schoonzoon type. Ik weet niet, gewoon zo altijd... tegen de referee. Zo, weet je, en dan als hij een schop... Ik weet niet.
Ik vind hem met afstand de beste analist bij BBC.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Halve finales komen eraan. Dinsdag is het de beurt aan Spanje-Italië en woensdag... De beurt aan Engeland tegen ons Denemarken.
Valt jou wat op aan alle vier de halffinalisten?
Ze komen uit Europa.
Waarheid. Maar dat is niet per se opvallend, aangezien het het Europese kampioenschap is.
Ze spelen allemaal... Nee, ik heb geen... Zeg maar.
Ja, het is gewoon... het is overduidelijk. Ze hebben alle vier al hun groepswedstrijden eigen land gespeeld. En je kan er niet omheen dat en dat de
enige,
is.
Het enige land dat dat ook heeft gedaan?
Nee, dat weet ik niet. Maar je kan er niet omheen dat dat een voordeel is.
Ik zit even te kijken. Welk ander land dat misschien dat voordeel ook heeft gehad? Nederland heeft het sowieso. Mm-hmm. En dan denk ik dat het redelijk... Ja, Rusland? Nee, niet. Rusland natuurlijk niet, nee. Dit zou waanzinnig zijn. Als dit wel echt zo is, dat Nederland de enige dan is. Ja, het is logisch, want er kunnen maar vier ploegen naar de halve finale. Maar
je kunt er niet omheen toch dat dit dan...
Enorm voordeel. Ja, wat denk je van die Engelsen nu?
Ja, daarom. Ja. Maar dat is toch ook weer gebrekkig aan deze opzet hoor, van het EK. Ja, want dat vind ik wel.
Maar we hadden het toch ook in de liveshow vandaag over. Kijk, en vandaag wisten we het omdat dit het pad van Oranje was, dat het dan in Baku gespeeld werd om 6:00. Maar Baku voor Denemarken, Tsjechië, ja, schiet mij maar lek. Maar goed, wie denk je dat de favoriet is bij Italië, Spanje, bij de boekies?
Italië, denk ik.
Ja, 2,55 voor een overwinning, 3,10 voor Spanje, 3,25 voor gelijk. En bij Engeland is het echt gigantisch. Denemarken 5,45. Denemarken to win na 90 minuten. En Engeland 1,73. 3,80 voor gelijk.
Ja. Ja, het wordt echt...
Wie heb je als winnaar? 25% kans.
Thanks.
Ja, ik heb wel eens opgelet op school. 1 van de 4.
Ja, ik vind het... ik vind het heel moeilijk.
33% kans zeg. Ik wilde bijna weer mevrouw van de W zeggen, maar dat was Latijn en Frans.
Op volgorde van wat ik hoop...
Oh, dat, kom, ja, dat mag.
Is Denemarken het liefst. Daarna Italië. Daarna Spanje en daarna Engeland.
Engeland minst?
Nee, ik hoop echt dat het ontploft. Dat ze echt vlak voor de voordeur gewoon stranden.
Ja, maar dan moeten ze dus Denemarken wel verslaan.
Nee, dit is ook prima. Half finale.
Oké. Okay. Het gaat een gezellig boel daar worden, denk ik dan.
Ja, maar ja, het leven is hard.
Nee, hoe meer. Als het nou doorgaat, en ik weet het niet 100% zeker, maar dat nog steeds geen buitenlanders daar naartoe mogen. Dat betekent dus dat Engeland in de halve finale eruit vliegt. En dat je dus een finale hebt met alleen maar bobo's. Allemaal maar, hey?
Indrukwekkend.
Impressive. Indrukwekkend. Wat is in het Duits?
Indrukwekkend.
Nee, wunderbar. Nee, is niet helemaal hetzelfde. Maar goed, je hebt dus 1 Denemarken, 2 Italië, 3 Spanje, 4 Engeland. Wil ik daar nog wat aan veranderen? Nee. Ja.
Je zegt super geschrokken tegen mij, Engeland op 4.
Ja, maar dat is meer omdat ik net James een knuffel heb gegeven, omdat hij zo blij was.
Maar ja, wat is jouw top 4 dan?
Ja, kijk, voor ons zou het goed zijn, aangezien we bijvoorbeeld die Denemarksen, op die Denen zijn gesprongen op de bandwagon, dat die Denen de finale halen. Maar dat, ja, ik vind het lastig. Oké, komt-ie. Op 4, Spanje, echt niks mee. Op 3, Italië. 2, Engeland. 1, Denemarken. Maar dit moet ik dus alweer bijstellen.
Is toch die halve eer die in jou zit?
Nee, maar het is wel gewoon voor James. Voor James Worthy. Ik vind het ook wel echt... Wij zitten dan vanavond in de tent te kijken. De vorige keer zat ik naast hem. Zat hij een kop koffie te drinken. En nu staat hij gewoon 90 minuten lang staand op ons grote scherm te kijken.
Hij kan dus niet zittend kijken.
Nou ja, tegen Duitsland zat hij naast me. En toen stond hij wel... Moet ik wel zeggen, om de 3 seconden stond hij wel op. Met zijn kop koffie. Goed. Laten we zo doorgaan even over Oranje. Maar eerst even luisteren naar onze grote vriend uit Monaco. Juriaan van Wessem.
We naderen de slotfase van een toernooi. Het EK is sinds 1960 door 10 verschillende landen gewonnen, maar één land zal het nooit meer winnen, terwijl het een paar keer heel dichtbij was. Ik heb het over Joegoslavië, inmiddels alweer 30 jaar geleden, uiteengevallen in verschillende puzzelstukjes, waarvan er één nu vice-wereldkampioen is. Joegoslavië had 2 keer een voorsprong in de finale, in 1960 tegen de Sovjet-Unie en in 1968 tegen Italië. Maar in beide gevallen greep het naast de prijs. In 1968 had de ploeg zelfs nog gewonnen in de halve finale van wereldkampioen Engeland, dankzij een goal van Dragan Djajic. Weer 8 jaar later organiseerde Joegoslavië het EK, de Final Four. Maar het werd 4e, omdat het 2 keer in de verlenging verloor. Eerst van West-Duitsland en daarna om het brons ook van Oranje. Tegen de regerend wereldkampioen had het zelfs met 2-0 voorgestaan. En in 1984 nam het nog een keer deel, Maar dat werd een traumatische ervaring. Omdat de bondsarts tijdens een wedstrijd tegen Frankrijk aan een hartaanval bezweek. In 1992 bestond het land niet eens meer. Terwijl het zich wel voor dat EK had geplaatst. Iedereen kent het verhaal, want plaatsvervanger Denemarken werd Europees kampioen. Zogenaamd met een campingelftal. Joegoslavië lag in brokken op de landkaart en zo werd een topploeg uiteengereten. Met de Serviërs Mihajlovic, Jugovic, Stojkovic, de Bosniërs Jozic, Bastarevic, Hadžibešić, de Slovenen Katanec, Saović, de Kroaten Jarni, Prozinecki, Boban, Boksic, Suker, de Montenegrijnen Brnović, Savicevic en de Macedoniër Pančev. Dat team was ook een prachtige ploeg, waarbij de meeste spelers in 1992 op het hoogtepunt van hun loopbaan stonden. Nadat een jaar eerder Rode Ster Belgrado overtuigend wereldkampioen was geworden en de laatste editie van de ouderwetse Europacup had gewonnen. We zullen nooit weten of dat Joegoslavië het net zo goed zou hebben gedaan als Denemarken. Maar het was zeker een aantrekkelijke kampioen geweest.
Ja, en terwijl wij het hebben over de halve finalisten op een EK, zijn we natuurlijk in Nederland nog druk bezig met wie ons in vredesnaam naar het WK in Qatar moet brengen. Dacht wel vanochtend even aan. Heerlijk eigenlijk. Hè? Al die mensen die zeggen, je moet niet gaan, je moet niet gaan. Sponsoren moeten hun handen ervan aftrekken. Als je gewoon niet kwalificeert. Dat is gewoon een optie nu op dit moment.
Ja, en hoe bedoel je dat? Bedoel je dat je gewoon niet kwalificeert omdat je niet goed genoeg bent? Of?
Dat zeker. Ja,
dat je bewust niet kwalificeert.
Nee, dat zou, nee, dat die spelers dat die spelersgroep nu zegt, hey, Gudde, nee, we willen geen coach. Ja, we laten deze wedstrijd lopen.
Als jij dit wil boycotten, dan is dat de beste.
Ja, maar ik denk niet dat een hele spelersgroep dit gaat boycotten. Nee, ik denk dat de beste spelers hier.
Dan selecteer je alleen spelers die het wel willen boycotten. Ja. Als dit jouw statement is, dan is dat een.
Maar maar ik bedoelde dus dat het nog complete chaos is over een maand. Eén iemand gaat het sowieso niet doen. Ik hoef me niet meer vast te ketenen. Dankjewel voor de mensen die vanochtend naar zij zijn gereden om los te maken. En Henk de Kaat. Ja, nooit gedacht dat Henk de Kaat empathisch was en met mij meedacht en vanochtend bekend maakte dat
hele lange tenen had, bedoel je?
Ja, maar ik ga nu niks negatiefs meer over Henk de Kaat zeggen. Ja, het was verschrikkelijk koud vannacht aan dat bondsgebouw.
Ja, joh, je hebt hier gewoon lekker in je eigen bedje geslapen.
Nee, what the fuck is er mis met Henk de Kaat? Ja, ik kan wel meerdere dingen opnoemen, maar...
Nou,
laat ik het vooropstellen, het is niet heel netjes de vorige keer hoe het is gegaan, dat je... op luidspreker zet en een journalist alles mee laat schrijven en dat niet dan vervolgens... Nee. En nu dat die...
Excuses eist van Nico Jan... dat is
van niet. De KNVB.
Hij eist niet. Hij zegt, Nico Jan hoeft me niet te bellen voor de facture van bondscoach. Nee. Maar hij mag wel bellen om zijn excuses aan te bieden.
Omdat er karaktermoord is gepleegd.
Karaktermoord.
En toen ging het in de uitzending over met James Worthy, Farid Asserkan en Simon Tsoemer, wat nou precies karaktermoord is. Wat is nou precies karaktermoord? Want ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
Karaktermoord is volgens mij dat je iemand op een manier zo beschrijft dat eigenlijk daarna
niks over is
hij karakter. Met zijn huidige zijn niet meer iets kan zijn in zijn functie wat hij op dat moment deed.
Dat vind ik eigenlijk best wel mooi omschreven.
Ja, voor 12 uur 's nachts wel.
Ja, maar vind je ook dat het geval is?
Nee.
Oké. Ik heb trouwens nu even opgezocht. Men spreekt van karaktermoord als geprobeerd wordt om iemand ten onrechte stelselmatig een slechte naam of imago te bezorgen. Dit is een vorm van laster. Vond jouw uitleg trouwens beter. Maar dat terzijde. Nee, maar dit is toch totaal niet gebeurd. Het was gewoon wel eens niet eens. En toen hebben ze voor advocaat gekozen. Voor de rest heeft er nooit iemand meer... Er heeft geen haan meer naar gekruid. Hij heeft waarschijnlijk weer...
Huh? Arie.
Hij heeft waarschijnlijk nog een dikker contract getekend in de zandbak. En waar hij nu... Hij zegt...
Ja, maar dat vind ik geen argument. Want als hij heel graag dit wilde en hij vindt dat... Dan, dat heeft niet te maken met dat hij extra veel geld pakt.
Nee, dat niet. Maar hij is dus blijkbaar niet zo beschadigd dat iemand hem niet meer wil hebben.
Nee, daarom.
Maar dat,
hoewel
dat...
de principes daar natuurlijk niet per se heel hoog
zijn. Nee, en hij heeft dus gezegd dat hij een hele staf nu mee heeft genomen naar de zandbak. En hij begint nu bijna aan de voorbereiding in Spanje. Dus hij kan sowieso nu niet dit team in de steek laten.
Ja, prima. Prachtig. Toch?
Mooi gesprek.
Niet over te hebben.
Mooi. Van Gaal, dat was kandidaat nummer 2.
Ja, die dacht vanochtend...
Weet je wat? Als ik dan toch begin, zet ik lekker even de boel op scherp.
Maar even serieus, hè? Want jij bent voorzitter. Je hebt een heel leger trollen inmiddels 18 geschaard. Die allemaal
dat is echt fucking bullshit.
Louis van Gaal als bondscoach willen.
Jij zit er ook bij.
Ik moest het vandaag tweeten met de FC Afkikken account. Bruce, tweet even. We hebben de oplossing.
Doe jij onze socials? Nu, mensen vragen het
die
wel.
Die tweet heb ik wel gedaan, ja.
En welke?
Die van Simon en Niel zijn het eens.
Nee, dan moet je vertellen. Wie zei dit tegen jou?
Jij zei dat ik het moest tweeten.
En ik zei, uit wiens mond kwam dit?
Simon.
Ja, Simon Tjonger. En ik sta er 100% achter, hoor. Maar daar gaan we het zo over hebben. Want dit gaat over de ideale...
Louis van Gaal moeten we niet doen. Die man is op een gegeven moment ook gewoon klaar.
Maar Louis van Gaal was dus bij de Oranje Leeuwinnen. Opmerkelijk. Dat is wel een quizvraag in de toekomst. Tegen wie speelde de Oranje Leeuwinnen hun uitzwaai interland?
Zambia.
Nee, ze spelen dus niet.
Ze zouden hun uitzwaai interland tegen
Zuid-Afrika, toch?
Zambia.
Was het Zambia? Oh, excuus. Ik heb maar dan heb je mij helemaal niet gecorrigeerd in de uitzending.
Ik dacht ook niet naar jou.
Ik moet alleen naar jou luisteren.
Ik moest ook socials doen namelijk.
Nee, ik dacht dat het Zuid-Afrika was, sorry. Maar goed, dat ging niet door vanwege een paar positieve coronatesten bij de tegenstander uit Afrika. En Louis van Gaal kwam langs om Sarina Wiegman en Vivianne Minima een prijs uit te reiken. Gekozen tot beste trainster, dan wel beste speelster uit het jaar 2020. En in zijn speech zei hij, kijk nu eens naar het Europees kampioenschap heren. Daar zie je een veredeld stelletje sterren die het niet kunnen.
Je hebt wel eens betere imitaties.
Zeker, ik kan hem niet nadoen. Maar?
Ja. Onnodig, denk ik.
Ja.
Is hij erbij geweest in het groepsproces?
Nee.
Heeft deze groep het niet gehaald omdat ze allemaal een sterretje wilden zijn en dat ze niet... Of is het niet gelukt omdat we tactisch overklas zijn, misschien niet fit genoeg waren? Ik vind het echt oprecht heel kort door de bocht. En dat als jij met de kennis dat jij een kandidaat bent, een belangrijke kandidaat, ja, waar heel Nederland onder leiding van Nieuw-Petersen om vraagt, dat je dan dit gaat zeggen, dat vind ik echt zwaar onnodig.
Ja. Ja, ik snap hoe die het zegt. Ik ben
waarom?
Omdat hij... Ik denk dat hij het refereert aan hoe hij zelf in 14 heeft opgelost. En ik denk als je die wedstrijden bijvoorbeeld hebt gezien, bijvoorbeeld de rol van Memphis, die echt gewoon als een van de sterkhouders een dramatisch toernooi heeft gespeeld. Echt niet goed.
Wow, dat vind ik echt totaal niet.
Vind je dat hij een goed toernooi heeft gespeeld?
Nee, maar jij zegt een afschuwelijk toernooi.
Zeker. Ik had voor het toernooi verwacht dat dit het toernooi van Memphis ging worden, waarin Nederland mee de hand zou nemen.
Het is wat anders dat hij niet aan die verwachting voldoet, maar hij heeft geen afschuwelijk toernooi
gespeeld. Ik vind...
Gewoon een
slecht toernooi.
Gespeeld.
Nee, echt geen zes.
Dat denk ik wel.
Maar op basis van wat heeft hij een zesje gespeeld?
Nou, om heel het aanvalsspel van Oranje te leiden, elke bal vast te houden. Hij draagt letterlijk Oranje in de aanval op zijn schouders.
Nou goed. Jij vindt dat hij een zesje. Ik vind dat hij wel een onvoldoende heeft gescoord dit toernooi. Dat vond ik een voorbeeld van waar er, denk ik, met iets te veel respect met Memphis is omgegaan. En nu ga ik denken namens Louis, en dat hij zoiets heeft gehad, weet je. Iedereen was bij mij gelijk. Wat eigenlijk hetzelfde ook was onder Koeman. Ja, het is nu een beetje speculeren over zijn woorden. Laat ik vooropstellen, ik moest wel even... Er kwam even een glimlach op mijn gezicht toen ik het hoorde. En toen dacht ik later, denk je dat dit invloed heeft op die spelersgroep, stel dat hij het wordt?
Tuurlijk.
Ja?
Tuurlijk, maar daarom is het toch... Het slaat...
Of is dit, dit precies het punt waar hij mee gaat beginnen?
Ja, ik vind het echt... Hij is er niet bij geweest. Nee. Hij weet hem. Waarom gaan we er nu opeens vanuit dat Memphis dat het probleem is dan? Omdat hij niet goed heeft gespeeld.
Nee, dit zeg ik, hè?
Ja, daarom. Maar dat is toch ook speculeren?
Ja, zeker. Zeker. Ja,
maar
tuurlijk,
daarom,
ja.
Dus dat doet hij ook. Mm-hmm. Hij was er ook niet bij. En hoe ga je dan oordelen nu over wat je misschien potentieel moet gaan trainen? Ga je nu dan een oordeel geven op basis van...
Maar je weet niet
verhalen die sowieso uit tweede hand zijn.
Ja, maar hoezo? Wie zegt dat hij niet nog steeds heel goed is met mensen binnen de ploeg?
Ja, dus is het toch uit tweede hand?
Ja, nee, tuurlijk. Oké. Dat is waar. Ja,
ieder geeft altijd zijn twist. Ja, ik vind het echt best wel raar. Eigenlijk.
Ja, overigens, hij staat, als je zijn goede vriend Andries Jonker mag geloven, er wel voor open. In ieder geval, je moet hem wel gaan bellen.
Ja.
Want precies de discussie die wij hadden, clubcoach of coach van Oranje, dat daar een wereld van verschil in zit. Mm-hmm. Maar vanavond kwam er opeens een andere kandidaat naar voren. En die dacht, weet je wat? Ik spreek het ook gewoon uit.
Giovanni van Bronckhorst.
Ja. Giovanni van Bronckhorst zei, ik heb wel vaker gezegd dat mijn ambitie ook is om coach van Oranje te zijn. Nu, later of niet, dat weet ik nog niet. Als ik Boys kon... En hij zei, het kreeg nog de vraag, maar het was bij Studio Europa, hoe hij het anders zou aanpakken. Als ik bondscoach ben, ga ik dat vertellen. Ik heb genoeg analyses gezien, daar wil ik bij laten. Daarmee zegt hij wel dat hij het heel anders gaat doen, toch?
Ja. Ja. Alleen als hij... Ja, dat is heel moeilijk.
En het is een hele nette man, hè?
Ja, maar hij krijgt de vraag of hij het anders zou doen. Ja, als je dan nee zegt, dan denkt iedereen van... Huh? Oh, dat is wel heel kut. En als je ja zegt, val je Frank de Boer heel erg af. Ja.
En dus daarom een hele nette man.
Dus hij kan niet zoveel zeggen.
En dan de tweet, als niet iedereen op Twitter zit, wat Simon Tjommer voorstelde. Louis van Gaal, tot en met het WK 2022. Bondscoach van Oranje. Assistenten.
Groepsfase eruit.
Giovanni van Bronckhorst en Pepijn Leinders. En na het WK 2022, Giovanni van Bronckhorst door als hoofdcoach, bondscoach Oranje. Met Pepijn Leinders als veldcoach.
En Pepijn Leinders die heeft wel zin om bij Liverpool weg te gaan.
En Louis van Gaal als technisch directeur van mij. Zo bedoelde het Simon. En dan denk jij?
Ja, ik zit even te rekenen hoe oud Louis van Gaal dan is. Alle respect.
Het is nog een jaar toch? Dus je moet een jaar erbij optellen.
Ja, en daarna dus technisch directeur. Dus je wil... Ja. Sorry, en dat is niet echt nul respectloos bedoeld. Maar op een gegeven moment... heb je toch ook een leeftijd bereikt dat het goed is.
Ja.
Dat je toch niet meer in een besturende functie... dat jij niet het toekomstige beleid moet gaan uitzippelen. Of, nee. Of is dat echt heel gek?
Nee, hij is dan volgend jaar wordt hij 70 voor mij. Als ik het goed zeg. Hij is van... Ja, hij is van 52. Als ik dat goed zeg, ja.
En hij, maar...
Oh nee, dan hij is 51. Hij wordt dit jaar nog 70. Nee,
waar we het heel vaak over gehad hebben... wat jij zegt van bijvoorbeeld fouten die zijn gemaakt in de communicatie... Ja. Van hoe naar spelers toe bijvoorbeeld.
Ja.
Dat moet hij dan als technisch directeur... moet hij mede dat beleid op gaan zetten... van hoe er wordt gecommuniceerd met spelers. Ja, volgens mij is het voor een man van in de 70... best moeilijk om in te schatten... hoe iemand van, 19 jaar tot 25 jaar benaderd wil worden.
Ja. Ja, dat ben ik met je eens.
Maar ik heb dat altijd...
Ik weet ook niet wat zijn visie is op dit moment, hè? Dus hij heeft een enorme schat en ervaring. Ik denk op dit moment degene misschien wel met de meeste ervaring... die nu nog actief is in de voetballerij. Maar het blijft zo'n mooie discussie. Ik moet je trouwens rectificeren of ik moet je corrigeren. Je mag kiezen.
Ja, wat je wil.
Het was wel Zuid-Afrika.
Wanneer was Zambia dan?
Dat maar ik vind het geen... Ik heb geen idee.
Ga ik ook eens kijken.
Ja. De Nederlandse voetbalsters moeten op zoek naar een andere tegenstander in hun uitzwaaiwedstrijd. De ploeg van bondscoach Serine Wiegman zou het zaterdagmiddag in Zwolle opnemen tegen Zuid-Afrika. Maar vanwege 5 coronagevallen binnen de selectie heeft dit land afgezegd. De hele selectie van Zuid-Afrika is in. Maar je spelen op het... Juist.
We spelen de eerste wedstrijd in Tokio op de Olympische Spelen tegen Zambia.
Zambia? Shit. Weet je de andere ook nog? Tegen wie ze spelen?
Ja, tegen Japan.
Nee. Ze spelen in Japan, hè?
Tegen... Ja. Brazilië?
Ja. Nou, maak het helemaal af hoor.
Noorwegen.
Je hebt dit gelezen.
Is het echt Noorwegen?
Nee, China. Dacht ik
al. Zie je.
Maar goed. Wel.
Dat was wel leuk.
Zeker. Goed.
Japan, China.
Ja, wat wil je daarover zeggen?
Allebei in Azië.
Dat is...
Correct en tevens juist.
Ik kijk even. Nee, je hebt het. Dat is helemaal goed. Nee. Goed, we zijn er doorheen voor vandaag. Morgen.
Nee, ik heb nog iets. Ik heb echt serieus best wel iets belangrijks.
Er komt weer een taart.
Nee.
Oh.
Op 10 juli,
ja.
Volgende week, is er hier bij Club Atelier...
Wacht maar. Ze zijn nu alvast aan het warm draaien.
Een aardig groot feestje. Volgens mij moet er getest worden voor toegang.
Ja.
Maar wij mogen kaarten weggeven.
En kaarten
zijn €15.
Ja.
Maar laten we zo zeggen, we hebben deze week al een paar van dit soort feestjes meegemaakt.
Jij.
Je hoort het aan mijn stem.
Jij.
Het is best gezellig.
Ik ben daar veel te oud voor. Maar ik ben er 10 juli bij. Ja, ik ga ook een uurtje draaien. Ik ga een uurtje draaien.
Dan raad ik aan, dat is van 10 tot 11. Vanaf 11 uur zijn de deuren ook open.
Ik zweer
het. Nee, maar...
Er zijn weinig dingen die in mijn leven nog wil doen. Maar als ik hier een avondje mag draaien... Nee, een half uurtje. Of MC'en. Jij mag kiezen.
Nou, dan maar draaien.
Bruce, mag ik
dan maar draaien.
Wil jij mijn MC zijn?
Nee.
Alsjeblieft.
Maar goed. Wil je de kaartjes winnen? We geven 3 kaarten per keer weg. Elke dag vanaf nu. Elke dag vanaf nu 3 kaarten. Dus je kan met 2 vrienden komen.
Dat vind ik wel heftig.
Reageer dan even.
Waar?
Onder de tweet.
Oh, oké.
Die we gaan plaatsen.
Ja, het, voor de mensen...
Of als reactie op de Instagram story. Hashtag Roy Keen.
Dat is goed. En anders op iTunes met een recensie.
Apple Podcast.
Apple Podcast.
Ja, je krijgt dan 3 kaarten als jij
zomer voor niks.
En, morgen maken we winnaar bekend.
Het adres is in Amsterdam. Dus voor de mensen die het willen weten. Het is gratis parkeren. Dat is ook altijd een goed... Nee, maar ja, mensen zeggen, ja, ik ga helemaal niet naar Amsterdam. Maar het is gratis parkeren. En je kan voor de deur parkeren. Anthony Fokkerweg 3. En er zijn natuurlijk al best wel veel mensen langs geweest. Maar volgende week dus gratis parkeren. Het is een beetje het slotfeest van EK Daily. Of EK Dagliga. Misschien bestaat het nog. Zo, wel lekker gepland.
Hoort lachen. Ja, dat is toch mooi. Ik ken je in één keer door.
Hey Joost, succes met de krantjes. Nu al. Goed, dit was hem. Maar dat niet gezegd hebben dat AZ nog probeert een Griekse spits binnen te halen. Pavlidis.
Ja, dat boeit me echt heel weinig.
Okay, morgen daar misschien veel meer over. Voor nu... Bedankt voor het luisteren. Geniet van die rustdag, hè. Dat is belangrijk. Zijn wij er morgenavond weer. Gewoon met een nieuwe EK Dagliga. Graag tot dan. Dag.